Goedemorgen, lieve broeders en zusters. Het is goed om weer hier in uw midden te zijn. U krijgt de hartelijke groeten van mijn vrouw. Zij is meestal mee met de kinderen. Zij moesten vanochtend in onze eigen gemeente zijn, dus namens haar ook de hartelijke groeten. Ze was er graag weer bij geweest. Ik hoop dat ik u niet te veel laat schrikken met deze foto op de zondagochtend. Vrienden van mij, bekenden, die wonnen een tijdje geleden een lot uit de loterij. Hadden deze man voor de deur staan. Komt bij hem binnen met een grote bos bloemen. En dan krijg je zo'n grote gouden envelop waar langzaam die cheque uitgetrokken wordt met dat geldbedrag. En als je heel veel geluk hebt, komt daar ook nog die autosleutel bij met die mooie auto die voor de deur staat. En ik weet niet of u dat wel eens heeft gehad. Maar heel stiekem fantaseer je dan wel eens eventjes. Dan denk je wel eens even na, wat is hij bij mij voor de deur zou zijn? Wat is die grote vrachtwagen bij mij de straat in zou rijden? Maar ik kan mezelf gelijk uit de droom halen, helpen. Ik zou er geen enkele kans op maken. 0,0%. En de reden is daarvoor is heel eenvoudig. Ik heb geen lot. Uit principe doe ik niet mee. En heb ik dus ook geen enkele kans om deze man bij mij over de vloer te krijgen met zo'n groot geldbedrag. Het is onmogelijk, ik hoef er niet eens over na te denken. Het gaat nooit gebeuren. En in het gedeelte dat ik vanochtend met u wil gaan behandelen, zien we eigenlijk een soortgelijke situatie. Waarin we eigenlijk waren als mensen zonder lot in de loterij, geen enkele kans. Paulus beschrijft zijn situatie, maar Paulus beschrijft een situatie die daar heel ver bovenuit gaat. Want geldprijzen vallen in het niet bij dat wat we vanochtend gaan lezen. Misschien wilt u met mij opslaan de brief aan de Efeziërs. Efeze hoofdstuk 2. En we zullen eruit een heel gedeelte lezen. Hoofdstuk 2 en een groot gedeelte van hoofdstuk 3. Efeze 2 vanaf het eerste vers en ik lees uit de herziene Statenvertaling. Ook u heeft hij met hem levend gemaakt. U die dood was door de overtredingen en de zonde, waarin u voorheen gewandeld hebt. Overeenkomstig het tijdperk van deze wereld. Overeenkomstig de wil van de aanvoerder van de macht in de lucht. Van de geest die nu werkzaam is in de kinderen van de ongehoorzaamheid. Onder wie ook wij alle voorheen verkeerden, in de begeerte van ons vlees, door de wil van het vlees en de gedachten te doen. En wij waren van nature kinderen des toorns, evenals de anderen. Maar God, die rijk is in barmhartigheid, heeft ons door zijn grote liefde, waarmee hij ons heeft liefgehad, ook toen wij dood waren door de overtredingen, met Christus levend gemaakt. Uit genade bent u zalig geworden. En hij heeft ons met hem opgewekt en met hem in de hemelse gewesten gezet in Christus Jezus. Opdat hij in de komende eeuwen de alles overtreffende rijkdom van zijn genade zou bewijzen. Door de goede tierenheid over ons in Christus Jezus. Want uit genade bent u zalig geworden, door het geloof. En dat niet uit u, het is de gave van God. Niet uit werken, opdat niemand zou roemen. Want wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen, die God van tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen. Bedenk daarom dat u die voorheen heidene was in het vlees en die onbesnedene genoemd werd door hen die genoemd worden besnijdenis in het vlees, die met de hand gebeurt, dat u in die tijd zonder Christus was, vervreemd van het burgerschap van Israël en vreemdelingen wat betreft de verbonden van de belofte. U had geen hoop en was zonder God in de wereld. Als we de vergelijking doortrekken met de loterij, we hadden geen lot. Maar nu, In Christus Jezus bent u die voorheen veraf was, door het bloed van Christus dichtbij gekomen. Want hij is onze vrede, die beide één gemaakt heeft. En door de tussenmuur die scheiding maakte af te breken, heeft hij de vijandschap in zijn vlees teniet gedaan. Namelijk de wet van de geboden die uit bepalingen bestond, opdat hij die twee in zichzelf tot één nieuwe mens zou scheppen en zo vrede zou maken. En opdat hij die beide in één lichaam met God zou verzoenen door het kruis, waaraan hij de vijandschap gedood heeft. En bij zijn komst heeft hij door het evangelie vrede verkondigd aan u die veraf was en aan hen die dichtbij waren. Want door hem hebben wij beide door één geest de toegang tot de Vader. Zo bent u dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers van de heiligen en huisgenoten van God. Gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus zelf de hoeksteen is. En op wie het hele gebouw goed samengevoegd verrijst tot een heilige tempel in de Heere. Op wie ook u medegebouwd wordt tot een woning van God in de geest. Om deze reden ben ik, Paulus, de gevangene van Christus Jezus, voor u die heidenen bent. Als u tenminste gehoord hebt van de uitdeling van de genade van God, die aan mij gegeven is ten behoeve van u. Dat hij mij door openbaring dit geheimenis bekendgemaakt heeft, zoals ik eerder in het kort geschreven heb, waaraan u, als u dit leest, mijn inzicht kunt bemerken in het geheimenis van Christus. Dat in andere tijden niet bekendgemaakt is aan de mensenkinderen, zoals het nu geopenbaard is aan zijn heilige apostelen en profeten door de geest. Namelijk dat de heidenen mede-erfgenamen zijn en tot hetzelfde lichaam behoren en mede-deelgenoten zijn van zijn belofte in Christus door het evangelie. Waarvan ik een dienaar geworden ben, krachtens de gave van de God die mij gegeven is naar de werking van zijn kracht. Mij, de allerminste van alle heiligen, is deze genade gegeven, om onder de heidenen door het evangelie de onnaspeurlijke rijkdom van Christus te verkondigen en alle te verlichten, opdat zij mogen begrijpen wat de gemeenschap aan het geheimenis inhoudt, dat door de eeuwen heen verborgen is geweest in God, die alle dingen geschapen heeft door Jezus Christus. Opdat nu, door de gemeente aan de overheden en de macht in de hemelse gewesten, de veelvuldige wijsheid van God bekendgemaakt zou worden, volgens het eeuwige voornemen dat hij gemaakt heeft in Christus Jezus, onze Heere. Tot zover. We hebben een heel stuk gelezen en Paulus gebruikt heel wat moeilijke woorden in dit gedeelte. Een gedeelte wat misschien op het eerste gedeelte, op het eerste gezicht, zo op de eerste lezing, wat moeilijk te doorgronden is. Maar wat hier eigenlijk centraal staat, is dat geheimenis waar ik het met u vanochtend over wil hebben. En om dat gedeelte vanochtend te doorgronden, wil ik eigenlijk 4 eenvoudige vragen met u stellen aan dit gedeelte. De eerste vraag is: wie waren we? De tweede vraag is: wie zijn we nu? De derde vraag: hoe kan dat? Waar zit hem dat verschil in? En de vierde: wat moeten we met deze kennis? Nou, wie waren we? Ik heb altijd geleerd, als je kritiek wilt geven aan iemand, dan moet je met het positieve beginnen. Maar als we gaan kijken naar wie we waren, dan valt er niet zoveel positiefs te noemen, als we Paulus' beschrijving lezen. Paulus is heel duidelijk en draait er niet omheen over wie we waren. Ik som zo even een aantal dingen op. We waren dood door overtredingen. We waren net zoals de wereld. We volgden de wil van Satan. We waren ongehoorzaam. We volgden de begeerte van ons vlees. We waren kinderen des toorns. Niet veel positiefs te noemen in deze opsomming. We waren dood, daar begint het mee. Wij denken vaak over leven en dood als fysieke dingen. Vanaf het moment dat je groeit in de buik van je moeder, leef je. En als je sterft, ben je dood. Maar als we zo naar leven en dood kijken, dan kijken we eigenlijk alleen naar ons fysieke lichaam, naar ons eigen lichaam. Als de Bijbel het over leven en dood heeft, dan gaat het eigenlijk over andere begrippen in de eerste plaats. Want de Bijbel kijkt in de eerste plaats naar onze geestelijke toestand. En geestelijk gezien zijn we dood als we afgesneden zijn van de bron van het leven zelf. God zelf, de schepper. Paulus zegt dat we geestelijk dood waren door de overtredingen. Nou, wat bedoelt hij daarmee? In Romeinen heeft hij het er eigenlijk ook over. Romeinen 5 vers 15 zegt dat door de overtreding van de ene, velen gestorven zijn. Door de overtreding van de ene, dat is Adam, zijn velen gestorven. Willen we dus begrijpen waar het over gaat, wat dat dood door de overtredingen betekent, dan moeten we eigenlijk terug naar Genesis, naar Adam. In Genesis 2 lezen we, en de Heere gebood de mens, van alle bomen van de hof mag u vrij eten, maar van de boom van de kennis van goed en kwaad, daarvan mag u niet eten, want op de dag dat u daarvan eet, zult u zeker sterven. Toen Adam en Eva in de hof waren, toen leefden ze. Niet alleen fysiek, zoals wij dat ook doen. Ze leefden niet alleen lichamelijk, maar ook geestelijk. Ze wandelden met God. Maar Adam overtrad, daar is die overtreding, overtrad dat ene gebod dat God hem gegeven had. Hij volgde de wil van Satan, de slang. Dat vinden we ook terug in dit gedeelte van Efeze, van Paulus. Hij was ongehoorzaam. Adam en Eva volgden de begeerte van het vlees, zoals Efeze dat eigenlijk ook zegt. Want de boom was begeerenswaardig om te zien, staat er in Genesis. En omwille van hen, omwille van die overtreding, kwam de toorn. Zo werden ze eigenlijk kinderen des toorns, want omwille van hen werd de aardbodem vervloekt. Met als gevolg dat Adam en Eva weggestuurd werden uit de hof van Eden. Ik zei het al, tot die tijd hadden ze mogen wandelen voor het aangezicht van God. Werkelijk mogen leven zoals het leven bedoeld is. Maar nu werden ze de hof uitgestuurd en nog erg bij de ingang van de hof stond zelfs de gerubs met een vlammend zwaard. De mens was afgesneden van God. Lichamelijk leefden ze nog, maar geestelijk gezien waren ze dood. Dat is de natuurlijke toestand, zoals die er sinds Adam is voor de hele mensheid, geestelijk gezien dood. Maar daarbinnen, als we Efeze goed lezen, is er nog wel een onderscheid tussen doden en doden. Paulus gebruikt namelijk nog andere woorden om onze oorspronkelijke toestand te beschrijven. Hij schrijft: heidenen, onbesnedenen, vervreemd van het burgerschap van Israël, vreemdelingen wat betreft de verbonden van de belofte en zonder hoop en zonder God. Paulus gebruikt heel veel woorden, heel veel aanduidingen om de mensen aan te spreken die niet Joods zijn, die niet tot het volk Israël behoren. En dat ons geestelijk dood zijn en slechte toestand was, dat zult u begrijpen. Maar waarom is het nou zo negatief om een heiden te zijn, om niet Joods te zijn? Waarom gebruikt Paulus daar zulke negatieve aanduidingen voor? Nou, het Oude Testament en ook de Evangeliën, die verdelen de hele mensheid eigenlijk in twee groepen. Israël en de volken. De hele mensheid is dood sinds Adam. Maar er is wel een verschil tussen die twee groepen. In Romeinen 5 vers 14, een vers vlakbij wat we net hebben gelezen, zegt Paulus dat de dood heeft geregeerd van Adam tot Mozes. De dood heeft geregeerd van Adam tot Mozes. Nou, wat is er dan veranderd bij Mozes? Via Mozes had God aan Israël de wet gegeven. En over die wet zegt God het volgende in Leviticus. Mijn verordeningen en mijn bepalingen moet u in acht nemen. De mens die ze houdt, zal erdoor leven. Met andere woorden, bij Mozes was er een uitweg gegeven uit de dood. De mens die ze houdt, zal erdoor leven. Houd de wet en je zult leven. En deze wet onderscheidde Israël tegelijkertijd van die andere volken om hen heen. Oh, sowieso al door ze anders te laten leven, maar ook door het feit dat die wet aan hen gegeven was. Maar ook deze wet werd overtreden. En nog steeds maakten de overtredingen scheiding tussen Israël en God. Maar ook voor deze overtreding krijgt Israël een uitweg. De offerdienst. In plaats van met hun eigen leven te betalen, in plaats van door zelf te sterven voor hun overtredingen, mochten ze betalen met het leven van een offerdier. Maar dit was wel telkens tijdelijk, omdat het leven van een dier nooit gelijkwaardig kon zijn aan het leven van een mens. De prijs was niet hoog genoeg om voor het leven van de mens te betalen. Er was dus een scheiding tussen Israël en de volken. Onder andere door middel van de wet. En Israël had een manier gekregen om tijdelijk die scheiding tussen hen en God te overbruggen. En dat is waarom Paulus zegt dat ze dichtbij God waren. We zouden het zo schematisch kunnen indelen. Als we zien naar de afstand tot God, dan stond Israël daar dicht omheen. Er was wel degelijk een scheiding die van tijd tot tijd overbrugd mocht worden. Maar om Israël heen was ook die scheiding tussen de rest van de wereld, tussen de volken. Israël dichtbij en de volken veraf. En dit is eigenlijk de geestelijke situatie, zou je kunnen zeggen. Maar deze geestelijke situatie die werd ook heel duidelijk fysiek zichtbaar. Als we naar de wereldkaart kijken, waar woonde God dan op aarde? In Jeruzalem. Het midden van de aarde, zouden we kunnen zeggen. Daar in Jeruzalem stond de tempel. En de Bijbel noemt het ook wel de voetenbank van God. Met andere woorden, deze tempel was de verbinding tussen Gods hemelse woonplaats en zijn woonplaats op de aarde. Dat is altijd moeilijk te bevatten. Aan de ene kant zegt Salomo dat een gebouw hier op aarde God niet kan bevatten om in te wonen. En beschrijft de hemel als Gods woonplaats. En tegelijkertijd zegt de Bijbel dat God daar in Jeruzalem woonde. Nou, en dit is daarvoor de oplossing. De tempel was de voetenbank die als het ware de verbinding vormde met de hemel, met de troon van God zelf. Daar waar God aanwezig was op aarde. En daar om die tempel heen, om die voetenbank van God, daar was Jeruzalem, daar was het land Israël. En pas daarna, daar buiten Israël, kwamen de andere volken. En vandaar dat Paulus ons vreemdelingen noemt. Wij zouden misschien buitenlanders zeggen, dat zegt het woord letterlijk. Buiten Israël waren we, ver van God af. En over vreemdelingen kunt u heel veel vinden in het Oude Testament, in de wet. Die vreemdelingen die hadden allerlei rechten en plichten in Israël. Maar er was ook toch steeds duidelijk de scheiding tussen Israël en de volken en die vreemdelingen. Bijvoorbeeld aan het Pascha mochten die vreemdelingen nooit deel hebben. En dit onderscheid wat we geografisch kunnen zien, was ook nog eens daar in de tempel zelf te zien. Dit is ongeveer hoe de tempel eruit zag in de tijd dat Paulus deze brief schreef. En dan zien we in het midden van de tempel het groene, eigenlijk de tempel zelf staan. Daarin zijn het heilige en het heilige der heiligen. De plek waar God daar in het Oude Testament woonde. En voor die woonplek, voor die woonplaats, dat heilige der heiligen, was een afscheiding. Een afscheiding voor de plek waar God woonde. En wat stond er op dat voorhangsel? Gerubs. De weg naar God was nog steeds afgesneden, net zoals bij de Hof van Eden. zien we de gerubs op het voorhangsel. Daaromheen, om die tempel heen, dat gele, dat kleine stukje, dat is de voorhof en de priesters en de voorhof van de mannen. Er staat een muur omheen en dan volgt de voorhof van de vrouwen. Het spreekt voor zich, in de voorhof voor de priesters mochten alleen de priesters komen. Van de mannen mochten de priesters en de mannen komen. Die van de vrouwen mochten ook de vrouwen komen. Enzovoort. En om dit complex heen, om die voorhoven, stond een hoge muur. En daaromheen nog eens een lage muur. En op die lage muur was een ingemetselde steen, die is zelfs nog bij opgravingen gevonden, waarop stond dat iedere heiden die verder zou gaan dan deze muur gedood zou worden. Dat is de voorhof der heidenen. Die zwarte lijn is die lage muur. Met andere woorden, ook hier zien we diezelfde scheiding tussen Israël en de volken. Die lage muur die vormde fysiek zelfs die scheiding. Een heiden kon nooit in de tempel zelf komen. Ver van God, zonder hoop. Vanuit God gerekend stonden wij als niet-Joden altijd veraf, dood, zonder hoop en zonder God in deze wereld. Heeft u wel eens zo naar uzelf gekeken? Wat waren we er hopeloos aan toe? Maar goed, gelukkig stopt Paulus daar niet mee. Want wie zijn we nu? Die woorden van Paulus, maar nu, beloven die nieuwe situatie, die kondigen aan hoe het verder is gegaan. Want de situatie is niet zo gebleven zoals we hem net hebben gezien. Nu gebruikt Paulus hele andere woorden om ons te beschrijven, als we tenminste de Heer Jezus kennen. Hij beschrijft ons nu als levend, dichtbij gekomen, in de hemelse gewesten gezet, huisgenoten van God, deelgenoten van de belofte. Het is een ommekeer van 180 graden. In plaats van dood zijn we levend geworden. En die geestelijke dood was het afgesneden zijn van God door de overtredingen. En de Heer Jezus zegt in Johannes 17 dat het eeuwige leven het kennen van God zelf is. Het bij God zijn, het God kennen. We zijn in de hemelse gewesten gezet. En dat is altijd een wat moeilijk abstract begrip, maar letterlijk staat daar dat wat boven de hemel is. De hemel zoals wij die kunnen zien. De wolken en de blauwe lucht en de sterren 's nachts. Boven de voor ons zichtbare lucht. Met andere woorden, de hemelse gewesten is die onzichtbare wereld voor ons. En denk dan nog eens terug aan de tempel die als voetenbank van God op de aarde stond. Als de voetenbank van God die in de hemel troont, die verbinding vormde tussen het aardse oppervlak en dat wat boven de hemel is. We staan nu niet meer in die voorhof der heidenen, achter dat lage muurtje en die hoge muur, achter die steen waarop stond dat we gedood zouden worden als we verder zouden gaan. We staan zelfs niet in de voorhof van de vrouwen, de voorhof van de mannen of de voorhof van de priesters. Paulus beschrijft dat we dichterbij gekomen zijn dan op aarde mogelijk was. We zijn onderdeel geworden van het hemelse, daar ver bovenuit. Onvoorstelbaar. En dat woordje huisgenoten van God benadrukt dat nog eens. Het is alsof we vanuit die voorhof zo in het huis zelf zijn neergezet. Een ommekeer van 180 graden, van dood naar leven, van veraf naar dichtbij, van in de voorhof der heidenen, in de tempel zelf gezet, in het huis van God zelf gezet. Hoe kan dat? Waar is dat verschil in die situatie vandaan gekomen? Paulus zegt dat God hem een geheim bekend gemaakt heeft. In onze vertaling staat daar geheimenis. Laten we voor dat gemak dat een geheim noemen, wat er het dichtst in de buurt komt. Een geheimenis dat in andere tijden niet aan mensenkinderen bekend is gemaakt. Paulus zegt hier dus dat wat hij nu schrijft, hier in dit gedeelte, dat we dat niet hoeven te gaan opzoeken in het Oude Testament of in de Evangeliën. Wat Paulus hier vertelt, is nog niet eerder verteld aan de mensen. Deze situatie hoeven we niet te zoeken in het Oude Testament of in de Evangeliën. Daar komt de gemeente van Jood en Heiden samen nog niet voor. Want dat is het geheim. Het geheim is dat Jood en Heiden in Christus één lichaam vormen. Met andere woorden, de indeling zoals we die net schetsten in het Oude Testament is veranderd. Het was Israël en de volken. Maar er is nu een nieuwe situatie waarbij de individuele personen uit die twee groepen, die in de Heer Jezus geloven, samen een nieuwe derde groep vormen. Het lichaam van Christus, de gemeente. En binnen dat lichaam is die tussenmuur weggebroken. Binnen dat lichaam staat dat lege muurtje er niet meer, waarop gezet staat dat als we verder gaan, dat we gedood zouden worden. En dat zien we dan ook in de brieven. 1 Korinthe 10 deelt de mensheid in de Joden, de Grieken en de gemeente van God. We zouden kunnen zeggen Israël, de volken en het lichaam van Christus. En die nieuwe derde groep die heeft een opvallende positie. Israël was dichtbij en de volken ver weg. Maar het lichaam van Christus is door het bloed van Christus dichtbij gekomen. Door dat bloed waar we komende week aan denken, wat met Goede Vrijdag gevloeid heeft. Israël mocht leven door het bloed van offerdieren in hun plaats te geven, telkens een tijdelijke oplossing. Maar de gelovigen leven doordat het bloed van Christus hun plaats heeft ingenomen als het ultieme offer. En dat bloed heeft meer waarde dan welk offerdier dan ook. De offerdieren namen altijd tijdelijk iemands plek in. Eén keer per jaar mocht daar dan de hoge priester daar naar het heilige, de heilige naar binnen gaan. Eén keer per jaar wordt die scheiding met God overbrugd. Maar dat bloed van Christus, dat is een oplossing voor eeuwig. Vandaar dat Paulus niet alleen zegt dat we door het bloed van Christus dichtbij gekomen zijn. Het gaat eigenlijk veel verder dan dat. In hem hebben we toegang tot de Vader. Niet één keer per jaar één iemand die langs die gerubs mocht. In hem hebben we toegang tot de Vader. Die andere scheiding, dus niet alleen die scheiding tussen Israël en de volken is in het lichaam weggenomen. Die scheiding tussen God en mensen is voor hen die behoren tot het lichaam van Christus ook weggenomen. We mogen altijd vrij tot God naderen. Niet langer is de tempel nodig voor de verbinding met het hemelse. De gelovige Joden en heidenen vormen het lichaam van Christus op aarde. En wij staan in directe verbinding met het hoofd in de hemel. Het hoofd van het lichaam, Christus zelf. Dat is de verbinding met het hemelse. En soms hoor je mensen wel eens opmerken dat we bij Israël ingelijfd zijn. Maar dat is niet het geval. Dat is niet wat Paulus hier beschrijft. Het zou een hele trieste situatie zijn, want als we bij Israël zouden zijn ingelijfd, dan zouden we nog steeds, als die tempel er überhaupt stond, nog steeds maar één keer per jaar naar dat voorhangsel, voorbij dat voorhangsel mogen. Er is niet eens bij, maar één iemand. We zouden nog steeds niet bij God zelf kunnen komen als we bij Israël waren ingelijfd. Het zou ook rare situaties opleveren. Als we bijvoorbeeld bij Israël zijn ingelijfd, moeten wij als mannen dan ook niet besneden worden. En hoe zit het bijvoorbeeld met de beloften voor Israël die er staan, die nog in de toekomst zullen gebeuren, dat herstel van Israël? Zijn die dan ook van toepassing op ons? Nee, de situatie zoals Paulus die beschrijft is anders. De gelovige Jood en Heiden zijn bij Christus ingelijfd. Fysiek gezien zijn we misschien dan nog van Joodse of heidense afkomst. Maar als we in Christus zijn, is er geestelijk gezien geen onderscheid tussen ons. God kijkt namelijk naar ons alsof we Christus zelf zijn, die Jezus heeft aan het kruis uit en in zijn opstanding onze plaats ingenomen. Dus als God naar ons kijkt, dan kijkt hij als het ware naar onze plaatsvervanger, naar de Heer Jezus zelf. Als hij naar ons kijkt, ziet hij ons alsof we zijn volmaakte zoon zijn. Niet om iets wat wij hebben gedaan, maar enkel alleen uit genade. Omdat de Heer Jezus daartussen is gaan staan. Omdat hij de plaats heeft ingenomen. En dus ook omdat Christus in de hemelse gewesten is, mogen wij daar een positie met hem hebben. Wat moeten we met deze kennis? Om te beginnen helpt het begrijpen van dit geheimenis, dit principe, dit wat Paulus hier uitlegt, ons heel goed bij het doen van Bijbelstudie. En het bewaart ons voor heel veel dwaalleringen. Zo zie ik vandaag de dag aan de ene kant heel veel mensen die het Oude Testament en de Evangelie lezen en alles klakkeloos op zichzelf toepassen. Ook als ze niet Jood zijn. Het zit in ons als mensen, om als we iets zien te kijken wat we zelf als eerste uit kunnen halen. Wat er voor ons in zit. En zo lezen we vaak ook de Bijbel. Maar Paulus legt uit, eigenlijk, dit was Israël en de volken. Dus als we in het Oude Testament lezen, dan moeten we waar Israël staat, en ook de Evangelie trouwens, moeten we dan ook gewoon Israël laten staan. En overigens geldt dat net zo goed als er de volken staat. Want misschien denkt u wel, ja, dan moeten we de volken op onszelf toepassen. Nee, ook dat is niet het geval. Wij behoren namelijk tot die nieuwe derde groep. En daar in dat Oude Testament en in de Evangelie handelde God op het niveau van de volken. Van Israël en de volken. En die nieuwe derde groep is een groep die uit individuen is opgebouwd, niet uit volken. En tot die groep mogen wij ons rekenen. Dus ook als daar de volken staat in het Oude Testament, dan is dat nog niet Jood en Heiden één in Christus. Kunnen we dan iets meer van het Oude Testament leren? Omdat het allemaal over die twee andere groepen gaat? Jazeker. In de eerste plaats mogen we God zelf erdoor leren kennen. Zijn karakter, wie hij is. Maar ook welk plan hij voor heeft met Israël en met deze wereld. Dat alleen al is onvoorstelbaar als je bedenkt dat de schepper van hemel en aarde bereid is zijn plannen te openbaren aan mensen zoals wij. Alleen daar al mogen we van leren. Alleen dat al moet ons aansporen om dat Oude Testament te bestuderen. Maar er is nog veel meer in opgesloten. Als we al die profeten lezen, dan lezen we over de toekomst die ook nog gaat gebeuren. Diezelfde God, de schepper van hemel en aarde, wil ons niet alleen zijn plan openbaren. Hij vertelt ons zelfs over dat wat er nog moet gebeuren. Dat zijn allemaal dingen die het stuk voor stuk de moeite waard zijn om te bestuderen. En dit is nog maar het begin van wat we ervan kunnen leren. Ook al passen we het niet direct op onszelf toe. We mogen ervan leren. En deze kennis helpt ons ook bij het lezen van het Nieuwe Testament. Juist daar vinden we vaak de gedachte terug bij mensen dat we bij Israël ingelijfd zouden zijn. En dat heeft ernstige consequenties, want dat leidt vaak tot verheerlijking van het volk Israël zelf. Als we bij hen ingelijfd zijn, dan gaat het om hen. En dan hebben we hen op een hele hoge standaard zijn. En nu is er heel veel waardering hoor, ik begrijp me niet verkeerd. We mogen heel veel waardering hebben voor dingen die we aan het Joodse volk te danken hebben. In de geschiedenis en ook vandaag nog. Het is inderdaad een bijzonder volk met bijzondere dingen die ze aan de wereld hebben gegeven. En niet in het minst zijn Gods woord en de Heer Jezus zelf die uit hen is voortgekomen. En zelfs ook nog vandaag de dag nog allerlei economische en materiële zegeningen die er uit het volk voortkomen. Waar we stuk voor stuk waardering voor hebben. Mogen hebben. Maar het gaat mis zodra het verheerlijking wordt. Een verheerlijking die ten koste gaat van de Messias en de God van Israël. En er is nog een ernstige consequentie. Want zeggen dat we bij Israël ingelijfd zijn, suggereert dat het met hun positie wel goed zit. Wij zijn tenslotte bij hen erin gekomen. Maar bedenk dat bij Israël net zo goed die scheiding er was tussen hen en God. Ook in die oude situatie. En dat het altijd maar een tijdelijke overbrugging was. Maar één keer per jaar toegang voor één persoon. Altijd die tijdelijke oplossing. Het zou dus een stap achteruit zijn als we bij Israël zouden zijn ingelijfd. En het feit dat er nu altijd die toegang mogelijk is tot God, is juist een rijke zegen die ook Israël vandaag de dag moet kennen. En ook de volken. Want ieder die die kennis krijgt, die hoort over dat verlossende werk van de Heer Jezus en dat aanneemt, die mag bij die derde groep gaan horen. Het lichaam van Christus dat juist zo rijk gezegend is. Elke Joodse man of vrouw, elke heiden die dit geheimenis ontdekt, die wordt net als wij bij Christus ingelijfd. En dat is een enorme rijkdom die we hen niet mogen onthouden. We moeten maar eens aan het begin van Efeze lezen welke rijkdommen dat allemaal inhoudt. Al die geestelijke zegeningen die daar genoemd staan. En dat zouden we hen dan onthouden. Nou is die kennis van het geheimenis belangrijk voor goede bijbelstudie doen. Maar het is ook belangrijk voor ons dagelijks leven. Die positie met Christus in de hemelse gewesten heeft namelijk betekenis voor hoe God naar ons kijkt. Daar hebben we bij stilgestaan, dat hij naar ons kijkt alsof we zijn eigen zoon zijn. Maar het heeft ook betekenis voor hoe andere machten in de hemelse gewesten naar ons kijken. Paulus schrijft in Efeze 3, hebben we gelezen, opdat nu door de gemeente aan de overheden en de machten in de hemelse gewesten de veelvuldige wijsheid van God bekend zou gemaakt zou worden. En dan moeten we zich in ieder geval realiseren dat de hemelse gewest een breder begrip is dan de hemel zelf waar God woont. In de hemelse gewesten zijn ook Satan en de engelen die hem achterna gegaan zijn. De overheden en machten in de hemelse gewesten gaat het over. Paulus zegt dat door ons als lichaam van Christus de wijsheid van God bekend gemaakt wordt. En als Paulus het heeft over de wijsheid van God, moeten we maar eens opzoeken in het Nieuwe Testament, dan gaat het eigenlijk altijd over Christus en het geheimenis van de positie die we in hem hebben. Dat is de wijsheid van God. Alleen al het feit dat wij als heidenen in Christus een positie hebben dicht bij God, laat Gods grootheid en zijn genade zien aan zijn tegenstanders. Alleen al het feit dat wij een positie hebben in de hemelse gewesten is een getuigenis naar de overheden en machten. En op die manier, door onze positie, wordt de wijsheid van God bekendgemaakt. Door Gods rijke genade bevinden wij op ons een plaats waar, we zouden kunnen zeggen, Satan en zijn gevallen engelen maar al te graag hadden willen zijn. Dat was het oude streven van Satan. Zich gelijkstellen aan de Allerhoogste. En met onze positie zijn wij niet gelijk aan de Allerhoogste. Maar wij zijn wel met de Heer Jezus in Christus in de hemelse gewesten. Wij zijn dichtbij gekomen. En het gaat nog verder, want Satan had ons in zijn macht. Maar nu niet meer, dat is ook wat Paulus beschrijft. En u kunt zich voorstellen dat jaloersheid teweeg brengt, dat strijd teweeg brengt. Als we dit getuigenis vormen naar de overheden en machten, naar Satan. Als we dit getuigenis vormen, dan zal daar strijd bij komen. En dat is de reden dat Paulus in dezezelfde Efezebrief de geestelijke wapenrusting uitlegt in hoofdstuk 6. En dat is een wapenrusting die niet zozeer is bedoeld om de strijd aan te gaan, alsof we strategische plannen zouden moeten bedenken om een geestelijke strijd aan te gaan als een soort militaire. Nee, de wapenrusting staat er, is om stand te houden. Om stand te houden als er strijd komt, als we aangevallen worden. En waarom moeten we stand houden? Nou, omdat we dat getuigenis zijn in de hemelse gewesten en dat getuigenis niet besmeurd moet worden. Dat dat getuigenis niet besmeurd wordt doordat wij zelf van ons geloof af zouden vallen. We hebben dus een positie in de hemelse gewesten omdat ons hoofd Christus daar in de hemelse gewesten is. En tegelijkertijd is het ook andersom, geldt het net zo goed. Tegelijkertijd is de Heer Jezus hier aanwezig op aarde doordat zijn lichaam hier op aarde is. Zijn Heilige Geest werkt in ons, in de gelovigen. En de Heer Jezus wil ons inzetten als zijn handen en voeten hier op aarde. Uiteraard heeft hij ons daarvoor niet nodig, maar in zijn genade wil hij dat wel doen. En net als de tempel vroeger die verbinding vormde tussen hemel en aarde, zo mogen wij in Christus een tempel vormen. In Christus mogen wij een verbinding zijn tussen hemel en aarde. Onze positie is daar, onze geestelijke positie, maar onze fysieke positie is hier. En wij hebben kennis van het verlossende werk. En daarom hebben we de Heilige Geest in ons wonen. En daarom mogen wij die handen en voeten hier op aarde zijn. En dat geeft ons een verantwoordelijkheid. Dat getuigenis in de hemelse gewesten, dat vormen we alleen al door onze positie. Maar we hebben een verantwoordelijkheid hier op aarde. En ook daar gaat Paulus in de rest van zijn brief op in. In Efeze 4 en 5 legt hij uit hoe we moeten wandelen op een manier die past bij onze positie. We hebben nog wel eens de neiging van, nou, we hebben die positie, dus we zijn er. Nou, geestelijk gezien geldt het ook zo. Ons behoud ligt vast in het werk van de Heer Jezus en dat is niet door onze werken. Maar Paulus roept ons wel op om op zo'n manier te wandelen die past bij die positie, die positie waardig is. Hij legt ook allemaal taken uit die in de gemeente gegeven zijn, waardoor we elkaar mogen opbouwen en steeds meer naar Christus toe mogen groeien. In hoofdstuk 5 vers 16 zegt hij zelfs dat we de tijd die we op aarde hebben moeten uitbuiten. We moeten zoveel mogelijk gebruik maken van de tijd die ons op aarde gegeven is, omdat we die verantwoordelijkheid hebben. We hebben inderdaad die genade ontvangen en daar hebben we niets voor hoeven doen. We hebben zelfs geen lot hoeven kopen. En in die zin gaat deze gelijkenis ook veel verder dan dat lot, want dat lot gaf een kans. Maar in de Heer Jezus mogen we zeker zijn van al die zegeningen, van al die rijkdommen, al die superlatieven die Paulus hier gebruikt. Maar die positie vraagt wel dat we nu op een manier door het leven gaan die daarbij past. En als we dat doen, dan mogen we tot een getuigenis zijn in de geestelijke wereld en tot een getuigenis zijn in deze fysieke wereld hier op aarde. En daarmee wil ik ook gaan afronden. De vraag is, laten we nooit vergeten welke positie we hadden. Het is goed om daar van tijd tot tijd bij stil te staan, welke positie we hadden. Niet om daar nou op te zien en hoe slecht we waren, maar om dan te mogen zien op de genade van God en ons daarover te verwonderen. We waren dood door onze eigen schuld, maar zijn levend geworden door de Heer Jezus. We waren ver weg. Als wij in het Oude Testament hadden geleefd, dan hadden wij de tempel niet eens ingemogen. Maar door Christus zijn we dichterbij dan daarvoor ooit in de geschiedenis iemand bij God is geweest. Maar laten we dus ook niet vergeten welke positie we nu hebben. Als we op ons oude positie hebben gekeken en we hebben ons verwonderd over die genade, dan mogen we ook zien op die nieuwe positie. Want dat helpt ons om de Bijbel op de juiste manier te bestuderen. Dan kunnen we namelijk onderscheiden wat voor wie is geschreven. Dan helpt ons om die knip daarin te zien. Maar nog veel belangrijker misschien wel. Die positie geeft ons een verantwoordelijkheid naar die andere twee groepen. Naar Israël en de volken. Naar Jood en Griek, zoals Paulus het noemt. Wat een genade hebben wij ontvangen. En wat een genade dat we die kennis mogen doorgeven. Dat kostbare evangelie. Wat een kracht Gods is tot behoud. Eerst voor de Jood en ook voor de Griek. Amen.